Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat in deze dienst voor dominee Van der Zwaar. De schriftlezing is Genesis 41, de versen 15 tot en met 36. Thema van de preek, Farao heeft gedroomd. Mededelingen namens de kerkenraad. Dinsdag 6 september aanstaande is er wijkoverleg voor de wijken 1, 6, 7 en 8. Voor nadere informatie zie de zondagsbrief. Zaterdag 10 september aanstaande vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Inschrijven kan nog tot aanstaande donderdag 8 september. Allen van harte uitgenodigd. Aansluitend is het zondag 11 september, jeugdzondag, waarmee het winterwerk wordt geopend. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. Beide collecten zijn voor de kerk. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door te zingen Psalm 124, vers 4. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Ook in deze dienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 65, het eerste en het tweede vers, willen we nu met elkaar gaan zingen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65, 1 en 2. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Dat is het 32e vers van Psalm 119. En wat dat goddelijk bevel nu is, dat gaan we nu opnieuw weer horen. Dat zijn de geboden die de Heer ons gegeven heeft. Een wet om naar te leven en uit dankbaarheid te houden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We lezen verder in de Jozefsgeschiedenis. En nu Genesis 41, vanaf het 15e tot en met het 36e vers. Genesis 41, vanaf vers 15 tot en met 36. Vanaf vers 15. De farao zei tegen Jozef: ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb over u horen zeggen dat u, als u een droom hoort, hem kunt uitleggen. En Jozef antwoordde de farao: dat is niet aan mij, maar God zal antwoorden wat het welzijn van farao dient. Toen sprak de farao tot Jozef: zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op, vet van vlees en mooi van gestalte. En ze graasden in het rietgras. Maar zie, na hen kwamen er 7 andere koeien op, zwak, zeer lelijk van gestalte en mager van vlees. Ik heb in heel het land Egypte nog nooit zoiets lelijks gezien. Die magere en lelijke koeien aten die 7 eerste vette koeien op. Die kwamen in hun buik. Maar het was niet te merken dat ze in hun buik waren gekomen. Want hun uiterlijk was even lelijk als in het begin. Toen werd ik wakker. Vervolgens zag ik in mijn droom en zie, 7 aren kwamen in 1 halm op. Vol en mooi. En zie, daarna kwamen er 7 dorre, dunne, door de oostenwind verschroeide aarden op. En de 7 dunne aarden verslonden die 7 mooie aarden. Dit heb ik ook tegen de magiërs gezegd, maar er was niemand die mij de betekenis kon vertellen. Toen zei Jozef tegen de farao: de dromen van de farao zijn 1. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die 7 mooie koeien betekenen 7 jaren. En die 7 mooie aren betekenen ook 7 jaren. De dromen zijn 1. Die 7 magere en lelijke koeien die na hen opkwamen zijn 7 jaren. Die 7 lege, door de oostenwind verschroeide aren zullen 7 jaren van honger zijn. Dit is het woord dat ik zojuist tot de farao gesproken heb. God heeft aan de farao laten zien wat hij gaat doen. Zie, de komende 7 jaren zal er in heel het land Egypte een grote overvloed zijn. Maar daarna zullen er 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn en de honger zal het land verwoesten. Ook zal er niets meer van de overvloed te merken zijn in het land, vanwege de honger die daarna zal komen, want die zal zeer zwaar zijn. Dat de farao deze droom 2 keer gekregen heeft, is omdat de zaak bij God vaststaat en God zich haast om die uit te voeren. Nu dan, laat de farao naar een verstandige en wijze man uitzien en die over het land Egypte aanstellen. Laat de farao het volgende doen. Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de 7 jaren van overvloed het 5e deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen. Laten ze alle voedsel van deze komende goede jaren bijeenbrengen en op last van de farao het koren opslaan als voedsel in de steden en dat bewaren. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de 7 jaren van honger die in het land Egypte zullen komen, zodat het land niet van honger omkomt. Tot zover. Voordat we het woord dat we gelezen hebben gaan overdenken, willen we de Heere bidden om zijn zegen, de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest. We willen dankzegging doen voor het feit dat broeder Erwin Wijman weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis naar daar een operatieve behandeling te hebben ondergaan. Wij willen voorbeden doen voor onze meelevende broeder Hoedeman van de Lindelaan 16. Die in de komende weken een heupoperatie zal moeten ondergaan in het ziekenhuis van Ede. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Samen naderen we tot u, Heere, en altijd als we dat zo mogen doen in de kerkdienst, dan beseffen we dat het een heilig moment is. We komen tot u, die in de hemel woont en troont, die de heilige is, tegenover wie wij moeten erkennen dat we onheilige mensen zijn. En toch mogen we tot u komen. En dat is toch altijd weer een wonder. Een wonder dat gegrond is in het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Alleen om zijnentwil kunnen wij vrijmoedig tot u komen en onze gebeden tot u opzenden. U heeft ons, zoals we hier zijn en meeluisteren, in de afgelopen week weer willen sparen en dragen. En daar zeggen we u ook moedig dank voor. Onze kinderen zijn weer naar school geweest en onze jongeren ook. Velen van ons hebben ons dagelijks werk weer mogen doen. En wat er ook in de afgelopen week is geweest in ons leven, we zullen allen toch ook kunnen aangeven waarin we zegen van u hebben ontvangen. En daar willen we u voor erkennen, want u heeft recht op onze dank en op onze lof en op onze eer. Tegelijk, Heere, willen we ook bidden of u wilt zijn met ons als de week die achter ons ligt weer zo moeilijk was. Als we weer zo geworsteld hebben met de zorgen en de moeite. Als het op het werk allemaal misschien zo moeilijk gelopen is. Of als dat verdriet ons weer zo in de greep had in de afgelopen dagen. Heere, wees ons dan bijzonder nabij en goed. Wij bidden u, Heere, of wij de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. Als we zo meteen dat woord dat we samen gelezen hebben gaan overdenken. Die droom die u aan die heidense farao hebt gegeven. Die staat in uw woord opgetekend. En dat betekent dat er ook een boodschap in ligt voor ons. Maar wij bidden u of wij die boodschap ook mogen begrijpen en verstaan. En wil vanmorgen uw dienaar weer geven wat hij nodig heeft om de gemeente te onderwijzen. Hij heeft deze geschiedenis in de afgelopen week overdacht, maar geef dat hij alles weer voor zijn aandacht mag krijgen. En geef ons als gemeente dat we het verstaan wat u tot ons te zeggen heeft. En dat kan voor ieder van ons weer een persoonlijke boodschap betekenen. Dan kan het een boodschap zijn van bemoediging en van troost en versterking. Maar het kan soms ook een boodschap zijn van waarschuwing. Heere, u weet wat we nodig hebben en wilt u het ons persoonlijk doen ervaren wat dit woord voor ons te betekenen heeft. Wij willen samen uw grote naam danken, Heere, dat broeder Erwin Wijman weer thuis is uit het ziekenhuis. De operatieve behandeling mocht goed slagen. Wil verder herstel aan hem geven. En we dragen hem en ook zijn gezin van harte aan u op. U weet wat ze nodig hebben. Gedenk ze, Heere, in uw gunst. We willen vanmorgen samen voorbeden doen voor onze meelevende broeder Hoedeman van de Lindelaan. Die in de komende week een operatie zal moeten ondergaan in het ziekenhuis. Een heupoperatie. En een aantal jaren geleden heeft hij ook al zo'n operatie gehad. Heere, wilt u met hem meegaan? Wilt u alles wel maken? Wilt u hem zegenen? En wilt u hem en ook zijn vrouw samen gedenken? U kent hun omstandigheden en u weet wat ze nodig hebben. Heren, wij willen vanmorgen samen denken aan al het werk wat in het midden van onze gemeente mag gebeuren. Na afloop van deze dienst zullen jeugdleiders weer bijeenkomen en ze zullen met elkaar doorspreken over het seizoen dat, als u het geeft, binnenkort weer mag aanvangen. Wij weten ons diep afhankelijk, Heren, van uw zegen. Wilt u onze jeugdleiders bemoedigen? Wilt u ze de leiding van uw geest doen ervaren? Het is zulk verantwoordelijk werk, onze jonge mensen wijzen op u en bekendmaken met uw woord en wegen. Heren, wij hebben het niet van onszelf, we moeten het van u ontvangen. En wilt u geven dat onze jeugdleiders het werkelijk mogen ervaren, dat u hen sterkt en dat u hen ook in uw hand neemt als instrument om uw werk ook ons onder onze jonge mensen te laten doen. Heren, wij willen vanmorgen samen ook denken aan nood die er buiten ons is in deze wereld. En we denken in het bijzonder aan datgene wat er in Ethiopië in de afgelopen dagen en ook momenteel nog weer plaatsvindt. Alle onlusten en alle moeite. We denken aan onze jonge broeder Bernd van Kruistum die daar middenin zit. Heren, wilt u hem bewaren? Maar we bidden ook voor die situatie daar dat het toch tot een einde mag komen. En dat de mensen daar toch ook vrede mogen zoeken. Wat een onrust is er op deze wereld. Wat een moeite is er. En wilt u geven, Heren, dat het mag ophouden. En dat mensen in hun hart ook mogen begrijpen dat dat niet is wat u van hen vraagt. En zo komen we samen tot u. En we leggen al dat wat in ons hart ligt voor u neer. Wil onze dank aanvaarden. En wil ons uw onmisbare zegen geven. Alleen op grond van hem die als hoge priester aan uw rechterhand is. En die altijd voor ons bidt. De Heere Jezus Christus uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 49, daar willen we een paar versen van gaan zingen. Het eerste, het tweede en het derde vers. En ja, als je het goed op je laat afkomen, dan is de boodschap van Psalm 49 een hele duidelijke, maar ook een indringende. Als je je rijkdom bouwt op schatten van beneden, dan heb je eigenlijk niets. Dan moet je straks alles loslaten. Maar wanneer je rijkdom mag vinden in de Heere en zijn genade, dan heb je leven, toekomst tot in eeuwigheid. Psalm 49, 1, 2 en 3. Uitgangspunt is het 25e vers van Genesis 41. Toen zei Jozef tegen de farao: de dromen van de farao zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Ik roem in God en ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het vijfde vers van Psalm 56. En dat willen we straks met elkaar gaan zingen. In die Jozefs geschiedenis, gemeente, komen heel wat dromen voor. Hè? Eerst de dromen van Jozef zelf natuurlijk. Hè? Dat hij als die koren schoof zichzelf ziet, voor wie al die andere schoven zich neerbuigen. En uiteindelijk ook dat hij zichzelf ziet als degene voor wie de zon, de maan en de sterren gaan neerknielen. Dromen die heel wat teweeg brengen, waar we in de afgelopen tijd ook over gedacht hebben. Maar we hebben de vorige keer ook gezien hoe of God dromen gaf aan een heidense bakker en een heidense schenker. En het wonderlijke is om hier in Genesis 41 te lezen dat God opnieuw dromen geeft aan een heidense man, een hooggeplaatste man, aan de farao zelf. En dan is natuurlijk de vraag, wat zijn die dromen? En wat nog veel belangrijker is, wat hebben die dromen nou te betekenen gehad? En, ja, en waarom staan die dromen nou in de Bijbel? Dat betekent dat er toch iets van een betekenis in is voor ons, voor vandaag ook. En wat is dan de betekenis? Dat zijn allemaal van die vragen die zomaar bij je opkomen als je zo'n geschiedenis als vanmorgen leest. En laten we proberen om wat antwoorden te vinden. Ik heb als thema gekozen, farao heeft gedroomd. Farao heeft gedroomd. In het paleis van de farao zijn natuurlijk ook heel wat slaapvertrekken, dat kun je wel begrijpen. En jongens en meisjes, van wie is nou het mooiste en het grootste? Dat kun je dan natuurlijk zo wel raden. Dat is van de farao zelf. He, en in gedachten zie je dat. He. Een geweldig mooie slaapkamer. Veel mooier dan die van jou en van mij. En allerlei rijkdom komt je tegemoet. He. En daar staat een bed. Een heel groot bed. En daar ligt nou de farao op te slapen. Hij slaapt in deze nacht. En wat doe je als je slaapt? Ja, dan droom je. Nou, dat doet deze farao ook. Hij droomt. Hij krijgt twee dromen. En nou is het bijzondere van deze dromen dat ze niet opkomen uit zijn onderbewuste. Dat is bij ons meestal het geval. Hè? We hebben dat vaker tegen elkaar gezegd. Wij gaan in onze dromen verwerken wat we beleefd hebben of wat ons bezighoudt. Maar nu zijn deze dromen middelen waardoor God een boodschap geeft. En dat gebeurde toen vaker in het Oude Testament. Gebeurt dat vandaag de dag ook nog? Het kan. Maar wij hebben natuurlijk het woord van de Heer. Wij moeten niet denken dat we eerst maar eens een droom moeten hebben voordat we weten wat God van ons vraagt en aan ons geven wil. Wij hebben het woord. Maar soms in hele bijzondere omstandigheden kan God nog steeds door dromen spreken. God is de Almachtige. En nu krijgt deze farao, die krijgt twee dromen van de Heer. Deze heidense farao. En weet je wat daaruit nou allereerst naar voren komt? Dat is dat de Heer groot is. Waarom komt dat naar voren? Omdat Hij het is die inwerkt op het hart en op de geest van deze heidense koning. Want een farao was eigenlijk de koning van Egypte. En zo zie je hoe groot God is. Hè? Hij staat overal boven en als hij een boodschap wil geven, ook aan heidense vorsten, dan doet hij dat. En staan ze dan niet open voor zijn normale manier van ontvangen, dan gebruikt hij een bijzondere manier. God is zo groot. Zo zie je dat eigenlijk al hier aan het begin van de geschiedenis, dat hij dromen geeft aan zo'n heidense farao. God geeft twee dromen. En wat zijn nou die twee dromen? Farao ziet zichzelf op de oever van de Nijl staan. En de Nijl, zoals je weet, dat is de meest belangrijke rivier in Egypte. De Nijl die zorgt voor water. En dat is heel belangrijk, want Egypte is een droog land. Hè? En de Nijl die zorgt ook voor drinkwater. Nou, dat je dat nodig hebt, dat begrijpt iedereen. En je zou eigenlijk daarom ook kunnen zeggen, de Nijl die zorgt voor leven. Zo belangrijk is de Nijl. En dan ziet Farao zichzelf op de oever van die Nijl staan. En dan ziet hij dat uit het water 7 koeien komen. Die zegt van wat raar, maar ja, hoe gaat dat in dromen? Hè? Daar heb je vaak van die vreemde dingen ook, dat je later zegt, hoe kwam ik daar nou weer bij? Hoe kan dat allemaal? Nou, 7 koeien komen op uit het water. En het zijn hele mooie koeien. Vet. Veel vlees. En als ze uit het water komen, dan gaan ze natuurlijk meteen grazen. En zo ziet hij ze ook aan de kant in het rietgras op een gegeven moment staan. Maar dan kijkt hij nog eens een keer naar het water. En dan ziet hij dat er weer 7 koeien uit opkomen. Maar nu zijn die koeien anders dan de vorige. Het zijn hele magere, hele lelijke koeien. Hij zegt, ik heb nog nooit zulke lelijke koeien gezien. Ze zien er niet uit. En tot zijn grote schrik ziet hij dat die magere koeien die 7 vette koeien op gaan eten. En als het gebeurd is, dan ziet hij nog geen verschil met daarvoor, want die magere koeien zijn nog even lelijk en mager als daarvoor. Dat is zijn eerste droom en dan wordt hij wakker. En ik stel me zo voor, hè, dat hij wakker geworden is en dat hij om zich heen gekeken heeft en dat hij even niet wist waar hij was en wat er allemaal gebeurd was. Hè. En misschien heb je dat ook wel eens een keer gehad en werd je wakker en dan had je gedroomd en oeh. En even later ziet hij, ja, ik ben toch gewoon in mijn eigen bed. Nou ja, een rare droom, kan gebeuren. Kan gebeuren. En hij draait zich weer om. Hij probeert verder te slapen. En inderdaad, hij valt in slaap. Maar dan duurt het niet zo lang. Of hij krijgt weer een droom. En nu ziet hij een halm voor zich. Zo'n korenhalm. Weet je wel, heb je wel eens gezien, denk ik. Hè? Zo'n korenhalm. En in die halm ziet hij 7 prachtige, volle aren. Een prachtig gezicht. En dan ineens ziet hij dat er een halm is met 7 magere, dunne aren die verschroeid zijn door de oostenwind. En dan gebeurt eigenlijk hetzelfde als wat met die koeien gebeurde. Dan gaan die dunne aren, de volle aren, verslinden. Wat een vreemde droom. En de volgende morgen, als hij wakker is geworden, dan herinnert hij zich die dromen nog. En dan is hij er toch ondersteboven van. Want ja, hij begrijpt, dit zijn toch eigenlijk geen gewone dromen geweest. En er moet toch eigenlijk een boodschap in zitten. Ik heb tot 2 keer toe een rare droom gehad. En ze lijken nog een beetje op elkaar ook. En, hè, want het gaat om het vette en het volle dat verslonden wordt door het magere en het dunne. Maar wat is dit nou precies geweest? En hij probeert er een verklaring voor te vinden. Maar hij komt er niet uit. Hè, en wat doet hij dan? Dan vraagt hij alle tovenaars en alle waarzeggers die er maar in het land zijn. En die moeten komen naar het hof en die moeten zeggen wat de betekenis is geweest. Hè. Zus en zo, vertellen jullie nou wat het is geweest. Maar alle waarzeggers en alle wijzen, Die weten het niet. Ze kijken elkaar aan. En ik zal je zeggen, ze waren toch heel wat mans. Hè? Als je later de Mozesgeschiedenis leest, hè, dan kom je daar wel achter. Hè? Toen Mozes immers zijn staf op de grond wierp en die werd een slang, toen deed zij het ook. Dus ze waren heel wat mans hoor, die waarzeggers, die wijzen daar in Egypte. Maar nu staan ze met een mond vol tanden. Ze weten het niet. Ze kunnen niet zeggen wat deze openbaring is geweest. Want het was een openbaring van God. En dat is nou ook de reden waarom ze verder helemaal geen verklaring kunnen geven. Het is een openbaring van de Heere geweest aan deze farao. En deze wijze mensen, dat zijn mensen die hebben geen relatie met de Heere. En die hebben de geest van de Heere niet. En daarom begrijpen ze niet wat de Heere te zeggen heeft. En daarom is er een kloof tussen dat wat van hen en van hem is. Dat is vandaag trouwens niet anders hoor. Dat is vandaag niet anders. Hè. Er zijn heel wat knappe mensen op deze wereld. Heel wat wijze mensen ook. Mensen met heel wat kennis en zo. Maar als het nou om de echte wijsheid gaat, om de dingen van de Heere, dan begrijpt geen mens er wat van. Totdat. Ja, totdat wat? Totdat de geest van God je hart komt verlichten. Dan ga je de dingen van de Heere ontdekken. Dan ga je de werkelijkheden van hem zien. Dan wordt alles anders. En dan zeg je soms dat ik dat nog nooit gezien heb. Hè? En nu zie ik het. Nu begrijp ik het. Nu doorzie ik het. Waarom dingen zo zijn en waarom dingen zus zijn. Hè? Dan krijg je kennis van de dingen die boven zijn. De geest van God. Die heb je nodig. Gelukkig heb je die geest van God. Hè? Nee, die heb je niet tot je beschikking, maar de Heere wil hem wel aan ons geven. We mogen elke keer weer opnieuw ons afhankelijk weten en bidden of de Heere door zijn geest tot ons wil spreken en zijn geest tot verlichting van ons hart wil geven. Ik denk bij mezelf, en misschien kun jij er wel een klein beetje ook je erin vinden. Ik denk bij mezelf dat toen die farao zo vroeg, hè, van wat is de betekenis van de dromen geweest. En dat toen die wijzen en die waarzeggers moesten zeggen, wij weten het niet. Ja, dat ze toen, laat ik het maar heel neutraal zeggen, dat ze toen toch wel een beetje bang geweest zijn. Waarom? Nou, die Oosterse vorsten, hè, dat waren onberekenbare mensen. Hè, en ze konden om het minste of het geringste je zomaar naar de leeuwenkuil verwijzen. Of ze konden je laten ophangen. Dat was ook met die bakker gebeurd. Hè, dat is duidelijk uit de voorgaande geschiedenis. Nou, ze hebben zoiets gehad toen ze moesten zeggen, wij weten het niet. Dan hebben ze zoiets gehad, dat weet ik eigenlijk wel zeker van. Oh, nou is het met ons gebeurd. Ons laatste uurtje heeft geslagen. Dus ze staan daar terneergeslagen. Ze staan daar bang. Ze staan daar. Nou ja, je kan je wel een klein beetje indenken, hè? En er is niemand die raad weet. Niemand. De schenker weet raad. De schenker, ja. Diezelfde als uit de voorgaande geschiedenis. Die schenker, die gaat zich opeens het een en ander herinneren. Wat gaat hij zich herinneren? Nou, wat er gebeurd is. Toen ze in de gevangenis zaten. Toen ze gedroomd hadden, de bakker en hij. Ja, toen was er een Hebreeuwse slaaf geweest. Een zekere Jozef. En die had precies uitgelegd wat er gedroomd was en wat de betekenis ervan was geweest. En het was allemaal precies zo uitgekomen. Het was alweer 2 jaar geleden dat het allemaal gebeurd was. Maar het stond echt helder op zijn netvlies. Hij wist het exact. Jozef is de man die dromen uitlegt. wat de schenker er toen niet bij vertelde. Dat was dat Jozef na afloop had gezegd: schenker, als je nou zo meteen weer bij de farao komt, wil je dan een goed woordje voor me doen? Want ik zit hier helemaal onschuldig. En dan had je mogen verwachten dat die schenker uit dank dat ook had gedaan. Maar het was niet gebeurd. De schenker had 2 jaar lang gewoon zijn mond gehouden. En Jozef daar maar gewoon in de gevangenis laten zitten. Kon hem dat schelen. En ik weet niet hoe u daarover denkt, gemeente. Maar vaak wordt gezegd, nou die schenker die is hem vergeten. Die is dat gewoon vergeten. Dat verzoek, nou daar geloof ik niks van. Want als je hier in deze geschiedenis leest, hoe of deze schenker precies weet wat er allemaal gebeurd is en wat Jozef gezegd heeft, dan zeg je nou, dan is hij het niet vergeten hoor. Hij weet het exact, hè. Maar wat is er dan gebeurd? Waarom heeft hij gezwegen? Nou, dat heeft ook weer te maken met eigenbelang. Hoezo eigenbelang? Nou, stel nou eens voor. Die schenker die komt bij de farao en die zegt: ik heb in de gevangenis een droom gehad en de bakker ook. En toen was er een zekere Jozef, een Hebreeuwse slaaf, en die heeft het allemaal voor ons uitgelegd. En die man die zit er helemaal onschuldig en die man die moet u vrijlaten. Wat zou dat betekenen? Dat zou betekenen dat die farao verkeerd gedaan heeft door de schenker ook in de gevangenis te sturen. Toen het allemaal zo moeilijk was. Hè? Toen had hij beter onderzoek moeten laten doen. Immers de bakker was verantwoordelijk. Die schenker had helemaal niet naar de gevangenis gemoeten. En dat zou dan allemaal naar voren gekomen zijn. En dan zou de farao gezichtsverlies hebben geleden. Nou ja, dan begrijp je het alweer. Hè? Wat zou er gebeuren als de farao vond dat hij gezichtsverlies zou leiden? Nou, dan zou hij zeggen van nou ja, laat die schenker nou ook maar ophangen. Dan zou hij zich niet voor die schenker willen excuseren. Zeg nou ja, nu u het zegt, het is eigenlijk ook allemaal verkeerd geweest, hè, wat ik tegenover u gedaan heb. Nee, dat zou hij echt niet zeggen. Dus dan begrijp je wel dat die schenker zoiets gehad heeft van: laat ik nou verder maar niet over die periode praten. En laat ik dan ook maar niet over Jozef beginnen. Die gevangenissituatie ligt achter ons, we gaan gewoon verder. Nou ja, dat Jozef daar nou zit en dat hij onschuldig daardoor zit, ja, het is niet anders. Zo denk ik dat het gegaan is. En dat is natuurlijk voor Jozef wel heel bitter geweest. He? Dan zit je in de gevangenis, helemaal onschuldig. En dan heb je gevraagd, he, wil je alsjeblieft een goed woordje voor me doen? En dan denk je, nou gaat het straks, binnenkort gaat het gebeuren. He? Dan gaan de deuren open, dan ben ik weer helemaal vrij man. Maar de maanden verstreken en er gebeurde niks. Het heeft Jozef natuurlijk bitter gestemd. Het zoveelste bewijs dat je op mensen niet kunt vertrouwen. En zelfs als mensen goede bedoelingen hebben en het helemaal niet kwaad menen, dan nog kun je niet op mensen vertrouwen. Want mensen kunnen inderdaad dingen vergeten of ze kunnen ineens weer andere belangen krijgen. He, dus in die zin, je moet nooit uiteindelijk op mensen gaan bouwen en op mensen je vertrouwen stellen. Op wie moet je wel je vertrouwen stellen en op wie kun je wel aan? Nou, dat is natuurlijk duidelijk, dat is op de Heere zelf. En dat zou ik vanmorgen ook tegen jou willen zeggen, jongeren. Er is maar één steenrots. Weet je wat een steenrots is? Hoef je niet uit te leggen. Er is maar één steenrots en dat is de Heere zelf. En als je op hem bouwt, dan kom je er nooit verkeerd mee uit. Ook al kan het in je leven dan soms niet altijd makkelijk zijn. Kijk maar naar Jozef. Maar het komt toch altijd weer goed. En zeker aan het einde komt het goed. De Heere zal nooit je beschaamd doen staan als je op hem bouwt en op hem vertrouwt. Hè? Dus niet op mensen vertrouwen, maar op God bouwen. En op de Heere Jezus je vertrouwen stellen. Dat is de boodschap. Nou, de schenker die gaat nu toch over Jozef spreken. En die zegt, ja maar, farao, ja, ik vind het toch best moeilijk, want ik moet nu over het verleden beginnen, maar ja, we zitten nu toch in een impasse, we komen er niet uit, niemand weet wat de betekenis is. Maar ik weet, er is in de gevangenis een jongen, een Hebreeuwse slaaf, en die kan de dromen uitleggen. De farao zegt ook, ja, halen die man, nu. En de boden gaan meteen op weg en ze zeggen tegen Jozef, de farao heeft gedroomd. En jij moet zeggen wat het betekent. En dan mag hij niet meteen voor de farao komen. Dan wordt hij gewassen en geknipt en geschoren, staat er. Geeft wel een beetje aan in wat voor een vieze omgeving hij heeft moeten leven. Maar nu, weer helemaal fris, wordt hij voor de farao geleid. En dan staat hij daar, zie je hem staan. De farao zit nou op zijn troon, hè. En al die bedienden eromheen en de schenker en de nieuwe bakker zijn er ook. En Jozef staat er ook voor de troon en dan gaat de farao spreken. Die zegt, ik heb gehoord dat jij dromen uit kunt leggen. Nou, zegt Jozef, dat is niet helemaal waar hoor. Dat is niet helemaal waar. Ik kan dat niet, maar God kan het wel. En God zal zeker vertellen wat de boodschap door middel van die dromen is geweest. Hij geeft God de eer. Ik vind dat een prachtige trek. Hij had ook zijn borst vooruit kunnen zetten en zeggen, ja, dat klopt, farao. Want toen met die schenker en de bakker heb ik die dromen toch maar netjes uitgelegd. En ja, u bent aan het juiste adres. En zo had hij zichzelf op kunnen poetsen en had hij zichzelf kunnen presenteren in de hoop dat de farao onder de indruk zou komen en dan hem vrij zou laten even later en zo. Maar hij poetst zichzelf niet op, maar hij zegt, nee, ik heb die gaven niet, ik heb dat niet. Ik ben ook maar een gewoon mens. Maar God geeft. Hij geeft God de eer, daarvoor die farao. Hij valt die farao ook nog, om zo te zeggen, in de reden. En dat was ook iets wat niemand durfde. Want ik heb het al meerdere keren gezegd. Je moest oppassen met wat je zei bij die figuren. Jozef is een trouwe getuige van de Heere. In wat voor situatie hij ook komt, hij geeft hem de eer. En de... Nou, laat ik het zomaar zeggen, hij trekt zich er nergens wat van aan. Wie voor hem is of wat dan ook, hij heeft met God te doen. Je krijgt hier een beeld van een mens die nauw met zijn Heere leeft. En daarom ook anders tegenover de wereld staat. Een oprecht gelovig mens. Nou, en dan vertelt farao zijn dromen. Eerst over die koeien, dan over die aarde. Ja, en dan moet Jozef de uitleg geven. En dan zegt hij, en dat is eigenlijk wat we in vers 25 zo lezen. Hij zegt, die twee dromen die zijn één. Daarmee bedoelt hij te zeggen, het is één boodschap. En dan zegt hij meteen erbij, en God heeft u, de farao, bekendgemaakt wat hij gaat doen. Dus hij geeft meteen duidelijkheid. Die dromen zijn maar geen fantasieën in dit geval. Die dromen, dat zijn openbaringen van de Heere, de levende God, mijn God, die ik mag dienen. Farao, u hebt een boodschap van boven gehad. Een belangrijke boodschap. En dan geeft hij verder de verklaring en hij zegt, farao, die zeven mooie koeien zijn zeven mooie jaren. Die zeven volle aren zijn symbool voor zeven prachtige jaren. Maar die zeven magere koeien en die zeven dunne aren zijn het symbool van zeven zware, hele moeilijke jaren. En dat je twee keer een droom hebt gekregen, terwijl het toch in wezen maar om één boodschap gaat, dat is, zegt Jozef, omdat de dingen bij God vaststaan. En je moet zeker ervan op aan, je moet er zeker rekening mee houden dat God binnenkort gaat doen wat hij jou heeft gezegd. Als je één keer iets hoort, dan kun je nog denken, heb ik het goed gehoord? Maar als je twee keer gehoord hebt, dan hoef je niet meer te vragen, heb ik het goed gehoord? Het is echt. En zo zegt Jozef, God heeft bevestigd wat hij in die eerste droom eigenlijk ook al gaf. Er komen goede jaren, maar er komen ook hele zware jaren. En dan gaat hij het preciseren. En dan zegt hij, er komen jaren waarin er geweldig veel groeit. Koren te over. Wat dat betreft overvloed. Maar dan zullen er jaren komen van zware hongersnood. Tekorten. Gebrek. Niet makkelijk. Nee, niet makkelijk. Nou, dan kun je zeggen, nou, daar kan dan die farao mee verder. Hij weet dus, er komen 7 mooie jaren en er komen 7 hele moeilijke. Nou, dat was het dan. Nee. Nee. Het meest belangrijke gemeente, jongens en meisjes, jongeren, het meest belangrijke wat in deze geschiedenis naar voren komt, dat is dat hij niet alleen maar die dromen uitlegt en zegt, dit gaat er gebeuren, maar dat hij ook een richting geeft, een boodschap geeft. Ja, wat bedoel je nou? Nou, Jozef zegt van, dit gaat er gebeuren en nu moet je je voorbereiden, farao. Nu moet je iemand aanstellen en die moet ervoor zorgen dat in de goede jaren er genoeg koren wordt opgeslagen, zodat je in de kwade jaren, in de moeilijke jaren, ook iets hebt om te eten. Je moet je voorbereiden. Je moet niet denken, ach, we hebben 7 goede jaren en dan zien we wel weer verder. Nee, als het moeilijk is, als het goed gaat, dan moet je je al voorbereiden op tijden die moeilijk gaan worden. Dat is de boodschap aan farao. En uit het verdere blijkt dat hij daar ook gehoor aan gegeven heeft. Ja, en dan kom ik eigenlijk bij, zeg maar, de belangrijkste boodschap van dit hele gedeelte voor ons. Voor u en voor jou en ook voor mij. Ik denk dat dat nou juist op dit punt ligt. Hè? Hij moet voorzorgsmaatregelen treffen, deze farao, voor tijden dat het moeilijk gaat worden. Hij moet de goede tijden niet gebruiken om alleen maar te genieten en te verbrassen, maar hij moet de goede tijden gebruiken om zich voor te bereiden op het moeilijke wat gaat komen, opdat hij dan niet helemaal onthand is. Nou, wat zou dan de boodschap voor mij kunnen zijn, zegt de jongen. Of wat zou de boodschap voor mij kunnen zijn, zegt die broeder of die zuster. Nou, ik zou vanmorgen het zo onder woorden willen brengen. Je voorbereiden op de moeilijke dagen. Ik weet het, wij vinden het niet prettig om daarover na te denken, dat er ook moeilijke tijden zullen komen in ons leven. We zeggen dat ook dikwijls tegen elkaar, ach, daar moet je me niet al te veel over denken. Komt toch anders of zo. Zo proberen we toch de zaken een klein beetje te pareren, nietwaar? Maar we zullen toch uiteindelijk allemaal te maken krijgen met moeilijke tijden in ons leven. Na vette jaren gaan er onherroepelijk magere komen. Wat bedoel je? Je kunt een hele tijd genieten van gezondheid en je kon niet stuk, hè? Je was, zo zeiden anderen, je was van ijzer. En toen ineens kwam er dat hartinfarct. Toen ineens kwam er die hersenbloeding. En je was een wrak sinds die tijd. Je kunt een tijd lang genieten van je gezin. Dat alles goed gaat. En de kinderen groeien op en je bent er blij mee en zo. Maar uiteindelijk besef je, er komt ook een andere tijd. En die is moeilijk. Je gezondheid, je gezin, uiteindelijk veranderen dingen. Je denkt aan je werkomstandigheden. Ach, het kan vandaag goed gaan met je bedrijf, maar het kan morgen anders wezen. En hoe vaak gebeurt het ook niet dat dingen op en neer gaan. En uiteindelijk, en dat is het moeilijkste voor ons mensen, en dat is het moeilijkste voor jou en voor u en voor mij, en dat we onder ogen moeten zien dat de tijd die we op deze wereld doorbrengen maar heel beperkt is. We hebben geen blijvende stad, zeggen we dan, en wij wonen in een tent, ja, maar we poetsen die tent dan wel flink op en we zetten de pennen dan wel flink vast in de aardse bodem, alsof we hier een eeuwig huis zouden hebben. Ja, maar het is niet waar. Er komt een tijd dat ik het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. Ik ben maar een voorbijganger. Mijn tijd is beperkt. En dan? Nou kun je natuurlijk zeggen, het gaat nou goed in mijn leven. Ik ben nou gezond en het gaat allemaal voor de wind en al dat gesomber en zo. Houd toch op, man. Maar als je verstandig bent, dan kijk je vooruit en dan zeg je van, hoe kan ik me nou voorbereiden op die kwade dag? En als je nou verstandig bent en als het nou gaat om dat diepste wat ons allemaal verontrust, dat is ons sterven. Als je daar nou naar kijkt, hoe kan ik me daar nou op voorbereiden? Dan is het antwoord, en dat is eigenlijk een antwoord wat ik net al gegeven heb, dat je bouwt op de Heer. Dat je je zaligheid buiten jezelf zoekt in het werk van onze Heer Jezus Christus. En je hebt het al zo vaak gehoord, dat hij met open armen staat en dat hij elke zondaar wil zaligen die tot hem komt. Maar je bent nog nooit gekomen, want je dacht, het gaat nog wel goed. Maar schuilen bij de Heer, dat is het enige wat werkelijk hout snijdt en wat ons werkelijk ook beveiligt en wat ons werkelijk ook een goede voorbereiding geeft op datgene wat komen gaat, de kwade dagen. De eeuwigheid die aanbreekt. Ik mag het zoeken, maar ik moet het ook zoeken bij hem die zaligheid geeft, die mijn zonden kan en wil vergeven, die mij wil delen in de eeuwige zaligheid en heerlijkheid bij God Christus Jezus. En als zijn naam alleen maar een naam voor mij blijft die in mijn oren klinkt, maar niet in mijn hart, dan is het voor eeuwig te kort. Maar als zijn naam nu werkelijk die naam wordt, die een toren is waarnaar ik vlucht en het hou vast van mijn hart en van mijn leven, dan mag ik weten, ik ben behouden en bewaard. En wat de dagen ook zijn, die zullen aanbreken, hoe kwaad het ook gaat worden, niets zal mij kunnen scheiden. Niets zal mij kunnen scheiden van zijn liefde voor mij. En dat is wat mij troost. En wat mij beveiligt. En wat mij kracht geeft. Schuil ik bij hem? Ben ik voorbereid op de kwade dagen? Ben je als de dag van het sterven aanbreekt, beveiligd voor de donkere nacht? Schuil je bij de Heere. Zoek de Heere nu de dagen nog zo goed zijn. En als u zegt, en dat mag nou ook het geheim geworden zijn van mijn leven, en dat is nou wat je nou vanmorgen zegt, dat is nou werkelijk de kracht en de troost van mijn leven geworden, schuilen bij de Heere Jezus Christus alleen, want ik ben er al lang achter gekomen dat ik het nergens anders zoeken kan dan alleen bij hem. Kan ik me dan nog voorbereiden op de toekomst? Jazeker. Jazeker. Als je de geschriften leest van hen die ons zijn voorgegaan, dan kom je heel vaak tegen dat er hoofdstukken zijn over de overdenking van het toekomende leven. Dat betekent dat dus de oude vromen zich daar regelmatig mee bezig hebben gehouden. Dat ze het toekomende leven met de Heer en de eeuwigheid die aanbreekt, de zaligheid die aanbreekt, dat ze die hebben overdacht. En dan kun je wel begrijpen wat voor effect dat heeft. Want hoe meer, om zo te zeggen, ik door het geloof de toekomst naar mij toe mag halen, hoe meer die toekomst mijn heden gaat bepalen. Hoe meer ik mag leven bij datgene wat de Heere me straks zal geven, hoe minder ik in deze aardse werkelijkheid voet aan wal wil zetten en mijn pennen vast wil slaan in de grond die mij straks toch zal ontvallen. Hoe meer de toekomst voor mijn leven gaat, hoe meer het heden het vreemdelingschap mij doet beleven en ik het bij hem zoek in toewijding en in afhankelijkheid. Dus ja, hoe kan ik mij voorbereiden op de kwade dagen, nu het goed gaat, nu de korenschoven nog openstaan, nu het, om zo te zeggen, allemaal nog niet zo moeilijk is in je leven, nu de Heere zoeken en nu de toekomst ook naar je toe halen. En dat is wat, om zo te zeggen, de hoofdboodschap mij lijkt van dit gedeelte. Of het moet een andere zijn, maar dan moet u het maar zeggen wat die hoofdboodschap. Je voorbereiden op de kwade dag. Door het te zoeken bij hem die leeft en die leven geeft. Onze Heere Jezus Christus. In wie werkelijk alles te vinden is. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Amen. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. U had voor die heidense varen, o Heere, een boodschap. En u heeft hem 2 dromen laten dromen, zodat het voor hem duidelijk en vast moest staan. Er zullen goede tijden aanbreken, maar er zullen straks ook minder goede gaan komen. En we hebben vanmorgen elkaar ook voorgehouden, Heere, dat dat eigenlijk ook voor ons geldt. En we kunnen dankbaar zijn en niet dankbaar genoeg voor dat goede wat u ons geeft. Dat we mogen genieten van ons werk, van ons gezin, van onze gezondheid, van al dat wat we ontvangen. Maar we weten het, Heere, we zien het om ons heen en u houdt het ons in uw woord ook voor. Uiteindelijk zullen ook de kwade dagen aanbreken, waarin we moeten inleven. En uiteindelijk komt ook het moment dat we het aardse moeten verlaten. Maar Heere, wat een wonder dat ook er, om zo te zeggen, werkelijk voorbereiding mogelijk is. En dat we beveiligd en bewaard ons mogen weten als we onze toevlucht nemen tot u en uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Hem te kennen, dat is het eeuwige leven. En geef, Heere, dat als dat het geheim ook mag zijn van ons leven, dat we de toekomst door het geloof naar ons toe mogen halen en dat we meer en meer ook echt mogen doen aan de overdenking van het toekomende leven. Het zal ons leven stempelen. Heere, we danken u dat we zo vanmorgen elkaar weer rondom uw woord hebben mogen ontmoeten en dat we daarin uw boodschap weer mochten beluisteren. Wil ons ook vanmiddag, als we opnieuw weer onderwezen worden, uw zegen en de leiding van uw geest schenken. En wil ons alles vergeven wat niet is geweest naar uw wil. Hoor ons en zie ons aan, alleen in uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Nu het 6e vers van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en gericht mijn voet dat die zich nimmer stopt. biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.